Dit is de podcast van Horses.nl. Wat gebeurde er de afgelopen week in de paardensport en fokkerij? Wat viel erop en wie viel eraf? We praten hier in 20 minuten bij over het laatste paardennieuws. Van dressuur en springen tot mennen en eventing. En van keuringen tot hengstencompetities en veilingen. Welkom bij de week van Horses.nl.
Hallo, welkom bij de week van Horses. Mijn naam is Mirjam Hommes. Deze week een speciale aflevering over sociale media, reacties van lezers en algoritmes. Want de meningen vliegen zowel jou als luisteraar als ons als redactie nogal eens om het hoofd. En zeker in de aanloop naar de komende sportzomer hebben wij eens nagedacht over reageren in het algemeen en sociale media in het bijzonder. Later in deze uitzending hoor je een gesprek dat ik eerder had met dokter Inga Wolfram van Hal Larenstein. En zij zal uitleggen wat de achtergronden eigenlijk zijn van al dat paardenmenselijk gedrag op sociale media. Om over dit alles te praten is ook aangeschoven mijn collega Rick Helmink, die bovendien de eindredacteur van de website horses.nl is, dus hij is zeg maar chef horses. Welkom Rick.
Hoi.
Rick, het was eigenlijk jouw idee om hierover te praten in onze podcast, dus kun je even vertellen wat de aanleiding daarvoor was?
Ja, dat kan ik. Wij hebben op de redactie en op de redactie van Horses, op de redactie van de Paardenkrant best wel eens gesprekken over onze Facebook. En we hebben op de website hebben we ook een reactiefunctie en die modereren we eigenlijk vrij sterk. Dus die reacties worden allemaal eerst gelezen en er wordt gekeken, we hebben regels waar die aan moeten voldoen.
Ja.
En als dat voldoet, dan worden ze geplaatst. En op Facebook modereren we eigenlijk bijna niet.
Nee.
En ja, Facebook, de Facebook van Horses, is daarom best wel eens een plaats waar het niet heel gezellig is. Laat ik het zo zeggen.
Nee, dat klopt. Dat constateren denk ik wij allemaal wel eens.
Ja.
En op onze Horses Facebook zetten wij vaak artikelen neer. En dan zie je dat in die reacties onder die artikelen soms hele discussies die soms wel en soms helemaal niets met die artikelen te maken hebben, worden uitgevochten.
Ja, er zijn een paar onderwerpen die voor heel veel discussie zorgen. Dat is onder andere de wolf.
Ja.
Maar ook dressuur, paardenwelzijn, dat zijn wel onderwerpen waar het soms redelijk uit de hand kan lopen.
Mm-hmm.
En waar wij dan wel eens denken van, moeten we hier wel of niet ingrijpen?
Ja, we hebben daar een aantal voorbeelden van gezien de afgelopen tijd. Zo was er een artikel in de Paardenkrant waarvan we een stukje op horses.nl hadden gezet als een soort teaser daar naartoe. En dat ging over een wolfwerend hek.
Ja, dat was in het dossier over huisvesting, out of the box.
Ja.
En daar was een meneer die had een wolfwerend hek geplaatst. En wat die meneer allemaal naar zijn hoofd geslingerd kreeg, vond ik echt niet normaal. Terwijl ik dacht van, ja, deze man doet toch niemand kwaad hiermee.
Nee, hij had gewoon dat zelf betaald en dat zelf dat hek aangelegd.
Ja.
En dat legde hij uit, ja.
Hij legde uit waarom dat niets doen voor hem geen optie was. Maar hoe mensen daar dan vervolgens tekeer gingen, ook tegen die man zelf, ja, dat schrok ik best wel van.
Ja. Heb je op een gegeven moment ook die reacties dichtgezet of heb je dat zo gelaten?
Nee, dat heb ik zo gelaten. Omdat we eigenlijk die discussie intern ook nog verder moeten voeren van hoe gaan we daar nou mee om? Want het modereren van reacties op Facebook zou ongeveer een dagtaak zijn.
Ja.
Als je dat goed wil doen.
Ja, is heel veel werk.
En ja, een andere optie zou kunnen zijn is dat je op een gegeven moment, als er iets heel erg uit de hand loopt, geen reacties meer toelaat.
Ja.
Maar ja, dat is best wel een dilemma.
Dat is zeker een dilemma. Ja. Wat een ander voorbeeld was, waar ik ook wel met mensen over gehad heb, is dat verhaal over grensoverschrijdend gedrag tegenover dierenartsen. Daar was een onderzoek over uitgekomen. Daar hadden wij een gratis artikel over geschreven, want er was gewoon een persbericht. Dus dat hadden we overgenomen. Vervolgens werd dat op Horses geplaatst en daar verschenen echt, nou ja, mensen die grappig dachten te zijn, dat vooral de rekeningen grensoverschrijdend waren, maar ook nog veel heftigere reacties over dierenartsen. Ik heb daar toen ook een column over geschreven. Maar ik kan je vertellen dat ik echt letterlijk twee huilende dierenartsen tegenover me gehad heb. Die gewoon zo aangeslagen waren door de reacties die onder dat bericht stonden. En de meeste van die mensen die dat die reacties gaven, hadden het hele artikel niet eens gelezen. Want ze dachten dat het vooral ging over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar dat was helemaal niet zo. Het ging over agressie, met name.
Ja.
Dus dat toont dan ook wel aan dat mensen gewoon vrij blind reageren, omdat ze ergens door getriggerd worden en totaal niet in de gaten hebben hoe degene die aan de andere kant zitten, of iemand anders die dat leest, dat kan interpreteren. Ja. Dat is toch wel erg verdrietig eigenlijk.
Ja, nee, dat zien we heel vaak. Onder andere natuurlijk bij premium artikelen, dat er mensen zijn die geen premium abonnement hebben. Ja, dat kun je dan wel lezen uit de reactie dat ze het artikel niet gelezen hebben. Dan reageren ze eigenlijk alleen op de kop, de foto en het stukje tekst dat op Facebook staat. En ook bij openbare artikelen gebeurt dat best regelmatig. Dat ja. Ik reacties lees waarvan ik dan denk, als je dit stuk echt goed gelezen zou hebben, dan zou je waarschijnlijk niet deze reactie getypt hebben.
Nee. Nee, er zit kennelijk maar een hele korte reactietijd is er van mensen. Ze zien iets, een soort trigger, en dan meteen gaan ze los op bepaalde onderwerpen.
Ja.
Nou, je zei al, het is voor ons eigenlijk onmogelijk om het te modereren. Tegelijkertijd is het ook niet leuk en voor ons eigenlijk ook niet wenselijk om de reacties helemaal uit te zetten.
Nee.
Hoe gaan we daarmee om in de komende sportzomer? Want als de emoties weer hoog oplopen.
Daar moeten we nog verder over praten. Ja, ergens denk ik ook van, ik vind het ook goed om daar in zekere zin onze bezoekers ook bij te betrekken. Want ik denk dat voor een heel groot deel van hen dat ook geldt. Dat ze Facebook openen en dan een enorme discussie zien. En natuurlijk, niks menselijks is ons vreemd. En als dat ons verder niet zoveel aangaat, dan kun je daarvan denken, zoals mensen ook heel vaak plaatsen, oh, ik pak even de popcorn erbij om dit eens even te gaan lezen. Maar heel vaak gaan die artikelen ook over iemand die dat mogelijk ook leest.
Ja, moeilijk worden.
Ja, dat geldt soms ook voor ons, als het over keuzes van ons gaat.
Ja.
Maar vaker geldt dat natuurlijk bijvoorbeeld voor specifieke ruiters of iemand die iets zegt in een interview, noem het allemaal maar op.
Ja.
Ja, dus we hebben daar ook wel een bepaalde verantwoordelijkheid, denk ik.
Ja, en ik denk dat we die dan ook wel gaan nemen. En ik vind het ook heel goed dat jij zegt dat we dat liever samen met de bezoekers van onze site het daar eens over hebben. Daar hebben we natuurlijk ook een poll gedaan afgelopen week, de podcastpoll. Daarover straks meer. Maar ik denk dat het leuk is als we nu eerst even naar het gesprek met Inga Wolfram gaan luisteren. Ik sprak haar eerder deze week en zij legde aan mij uit hoe het komt dat die reacties soms zo heftig zijn en hoe dat precies werkt met als achtergrond ons menselijke brein en ons menselijke gedrag. Dus daar gaan we nu eerst eventjes naar luisteren. Hallo Inga.
Hallo Mirjam.
Jij hebt ons aangeboden om even met ons te praten over de achtergronden van het onderwerp waar we vandaag mee bezig zijn. En het gaat met name over menselijk gedrag, reacties en sociale media. En we hebben dat aan jou gevraagd. Mensen kennen jou natuurlijk vanwege jouw onderzoek naar onder meer jurering en biodiversiteit, bij paardenhouderijen en nog een heel aantal andere onderwerpen. Maar we hebben dit ook aan jou gevraagd omdat jij eigenlijk je bezighoudt met menselijk gedrag in de breedste zin van het woord en ook gepromoveerd bent in de sportpsychologie. Klopt toch, hè?
Dat klopt zeker.
Helemaal goed. Hoe komt het nou dat mensen overal een mening over hebben?
Nou, dan begin je natuurlijk al met meteen een hele grote vraag. Dus dan ga ik ook heel groot antwoorden.
Mm-hmm.
Kijk, in ieder van ons heeft eigenlijk drie intrinsieke behoeftes. Hè? We willen heel graag gezien worden als dat we goed in iets zijn. Dat noemen we vaak mastery. We willen graag autonoom zijn, dus onafhankelijk beslissing kunnen nemen. En tegelijkertijd zijn we ook heel vaak op zoek naar sociaal contact. Nou, dat hebben we bijvoorbeeld ook in de coronacrisis. Ja, sorry, daar komt die weer gezien. Dat mensen toch het heel lastig vinden zonder menselijk contact.
Ja.
En deze drie intrinsieke behoeftes, die vallen onder de noemer van self-determination theory. En dat is eigenlijk een hele mooie theorie die gewoon uitlegt. Natuurlijk kun je dan ook zeggen, oh, is dat misschien te kort door de bocht. Maar als je heel hoog over probeert te vertalen waarom doen mensen wat ze doen, dan komt het heel vaak hierop neer. En dus mensen proberen toch ook wel zich te profileren op een bepaalde manier. We willen aangeven, hey, we zijn experts. op een bepaald gebied. We kunnen zelf beslissingen nemen, vinden we met z'n allen heel belangrijk. En tegelijkertijd willen we ook ergens bij horen. En dan zitten we al meteen op dat stukje social media.
Ja, daar zit ook al een spanningsveld in, hè? Dat je autonoom wil zijn. Dat je tegelijkertijd toch ten opzichte van een bepaalde groep wil laten zien dat je beter bent of een expert bent. En dat je ook weer bij die groep wilt horen. Dat maakt ons al vreemde wezens in dat opzicht.
Klopt, het is eigenlijk continu een spanningsveld. Hè? Hoe kun je laten zien dat je, hè, hoe kun je jezelf nogmaals profileren? Hoe kun je jouw expertise tonen? En tegelijkertijd, hoe kun je dat zo doen dat je niet alleen bent in de wereld? Want dat vinden we ook niet fijn. Hè? En ook hier weer, dan kun je het eigenlijk best groot maken door te kijken naar eigenlijk de evolutionaire psychologie eigenlijk, de evolutie van de mens. Kijk, als mensen zijn we nog niet heel oud. Het hangt een beetje vanaf wanneer je telt, maar tussen de 300.000 en de 150.000 jaar. Nou, klinkt super lang, maar qua evolutie is het totaal niet lang. Dus we zijn vaak ook nog een beetje oermens. En als je daar dan kijkt, ja, in een groep ben je gewoon veiliger. Ja. En natuurlijk is er tegenwoordig zitten er andere soort gevaren op de loer dan in de oertijden, zou ik maar zeggen.
Dan op de savanne, ja.
Nou dat. Maar dat zich veiliger voelen in een groep, dat is natuurlijk niet weg.
Nee.
En toch wil je ook graag laten zien van, wat is eigenlijk het doel van mijn leven? Ja, en dan hebben we het over paardenmensen.
Ja.
En dan loopt het een eigenlijk een beetje in het ander over. Want paarden hebben, nou ja, het is meer dan een hobby. Ook doe je het hobbymatig. Het is toch een lifestyle. Hè? We hebben het vaak over het virus.
Het paardenvirus.
Dat andere virus, dat goede virus. Ja. Dat als die je één keer te pakken heeft, dan laat hij je niet meer los. En wij zien dat als iets heel positiefs. Maar dat betekent dus ook dat je zijn, eigenlijk je identiteit, toch daar heel erg aan vasthangt. Hè? Het is niet zo dat, kijk, ik loop ook best veel hard. Nou, en als je dan tegen mij zegt, ja Inga, weet je wat, jouw techniek is een beetje verkeerd. Dat zou heel goed kunnen. Dat is prima, want dat doe ik heel graag en ik loop ook heel veel. Maar het is niet onderdeel van mijn identiteit. Terwijl als je tegen mij zegt, Inga, weet je wat, je gaat totaal verkeerd met je paard om. Nou, dan beginnen we wel. Ja, zeker. Want dat is gewoon waar ik. Nou, ik heb dan ook nog echt het grote geluk. En dat besef ik me trouwens heel erg. Dat ik ook nog van mijn hobby, mijn passie, mijn identiteit, mijn werk heb gemaakt. Ja. Dus het loopt gewoon allemaal in elkaar over. Maar dat betekent wel dat je me echt raakt in mijn zijn. Want daar hou ik me de hele tijd mee bezig. En daar denk ik ook dat ik daar goed in ben. Anders zou ik dat niet zoveel doen. En dat maakt eigenlijk niet uit of je dat nou professional bent of hobbymatig of wat dan ook. Je stopt er ontzettend veel tijd, liefde, geld in. Mm-hmm. Jouw sociale netwerk is daar vaak omheen gebouwd. Of in ieder geval een onderdeel daarvan.
Ja.
En dan komt iemand en zegt, nou weet je wat, datgene wat je doet. Nou, dat klopt eigenlijk helemaal niet.
Nee.
Dus dan zit je gewoon niet alleen maar aan, ja, aan gewoon basale vaardigheden of wat dan ook. Maar dan zeg je niet alleen maar, je doet iets niet goed, maar je bent niet goed.
Je bent niet goed. Ja, het raakt mensen dan eigenlijk in hun ziel, heel letterlijk.
Klopt.
Ja.
En wat doen wij als mensen? Vooral als paardensporters. We worden natuurlijk ook, nou, ik wilde net zeggen opgeleid. Maar kijk, die interactie met zo'n dier betekent natuurlijk ook wel dat je continu bezig bent met, hoe ver kun je gaan? Wat zijn de grenzen? Grenzen stellen, meegeven, meeveren, dat heen en weer.
Mm-hmm.
Maar je moet, als je omgaat met een paard, toch ook nou, enigszins een beetje stevig in je schoenen staan. Dus als iemand een beetje aan je ziel komt, nou, hangt een beetje vanaf wat voor het soort van type je bent. Hè. Je kunt vluchten, vechten of bevriezen.
Mm-hmm.
En wat je vaak ziet, is toch ook een beetje dat vechtgedrag, hè, online eigenlijk vertaald.
Ja, ja.
Nou, gaan mensen gewoon met gestrekte been erin. Nou, vechten, kom maar op. En sommige mensen vluchten, maar dat zie je niet, want die hoor je niet op social media. Hè?
Nee, precies.
En de bevriezers ook niet. Dus eigenlijk, die interactie, hey, je raakt me, hey, hoppa, nou, dan ga ik er gewoon strak tegenin.
Ja, ik vind het interessant dat je dat zegt, want het valt ons ook heel vaak op dat met name negatieve berichtgeving of ophefverhalen, dat die altijd heel erg veel interactie krijgen op sociale media, waardoor ze ook weer door veel meer mensen gezien worden. En wij vervolgens dan vaak toch enigszins beschuldigd worden dat we zoveel negativiteit publiceren. Terwijl als je op onze website kijkt, eigenlijk 80-90% gaat over positieve dingen, gaat over wedstrijden, gaat over keuringen, gaat over leuke interviews met mensen. Maar omdat mensen dus inderdaad, zoals jij dat nu net uitlegt, heel erg geneigd lijken te zijn om alleen te reageren als ze in een vechtmodus schieten, komt dat ook weer naar boven.
Ja, klopt. En als je ook hier weer, als je een beetje bekijkt van wie wij zijn als mensen, dus als je het loslaat, het individu, maar wie wij zijn als soort eigenlijk. Kijk, gevaar is voor het overlevingskans veel belangrijker dan iets leuks. Dat klinkt eigenlijk bijna een beetje pervers, maar je moet echt goed opletten als er gevaar op de loer ligt, want ja, dat risico is gewoon veel groter. Dus dat betekent ook wel dat een negatieve berichtgeving, daar zit gewoon inherent ook een stukje gevaar in verscholen eigenlijk. Nou, en dan kun je maar beter erop reageren.
Daar zijn we alert erop eigenlijk.
Klopt, want ook hier weer, en dat klinkt altijd een beetje raar als je dat zo uitlegt, want je denkt van ja, maar hallo, overlevingsinstinct. Maar nogmaals, van het perspectief van de evolutie, zijn we gewoon echt, ja, dus staan we nog in de kinderschoentjes. Hè? Ja. Dat is, als je het vergelijkt met het paard zelf, hè? 50 miljoen jaar, vergeleken met 150.000 jaar. Dus we zijn nog qua identiteit nog heel veel hoe wij toen zijn geweest. En dat betekent gevaar, reageren. Hè? Of ik ren weg, ja, of ik vecht en ik ga er meteen tegenin. Want ho, het zou toch niet zo zijn dat iemand mij raakt in wat voor mij het meest belangrijk is.
Ja.
Dan ga ik dat verdedigen.
Ja, en we denken daar dan dus ook maar heel kort over na. Of eigenlijk niet, want het is een soort instinctieve reactie.
Klopt. Hè? De ratio wordt hier heel vaak uitgeschakeld. Het probleem is natuurlijk, op social media zie je ook, kijk, je ziet natuurlijk de reacties van mensen, maar het raakt je niet onmiddellijk. Dus die consequenties van jouw gedrag, die zie je niet onmiddellijk. Als ik soms van die reacties zie, dat ik denk van, zou ik dat tegen mensen in het echt zeggen? Nee, natuurlijk niet. Simpelweg omdat je dan onmiddellijk die reactie van je tegenover ziet. Die daar dan ook iets op zou zeggen. Maar dat zie je op social media niet. Je ziet wel hoe iemand anders dan daarover schrijft. Maar het grappige is, omdat dat gewoon op een schermpje is. Ja, weet je, als je het echt niet ziet zitten, dan klik je het gewoon weg en dan zie je het niet meer. Dus die onmiddellijke reactie, die valt gewoon weg. Dus dat corrigerende vermogen eigenlijk van je omgeving, dat we wel zien in de dagelijkse interactie met elkaar. Hè? Je gaat misschien iets te ver en dan zegt de tegenover ho, ho, ho.
Ja, of iemand trekt zijn wenkbrauwen al op. Dat kan al voldoende zijn natuurlijk.
Klopt. En omdat je met die mensen moet werken of wilt werken, hè, of koffie gaat drinken of wat dan ook. Omdat die tot je onmiddellijke groep horen. Dus die zijn wel weer heel belangrijk voor je sociale veiligheid. Ja, dat corrigerende vermogen, dat werkt heel goed.
Ja.
Maar op social media hebben we dat niet. Natuurlijk zie je dan ook vaak mensen die zeggen van, zeg dat nou niet, hè, die reageren en die proberen elkaar te corrigeren.
Mm-hmm.
Maar het grappige is, omdat de zender met die mensen vaak niks heeft, denkt die ook van, ja, laat maar lekker zitten. Plus, er zijn vaak dan ook wel weer mensen die dat commentaar juist supporten en juist ondersteunen. Dus ondanks dat er misschien een stukje corrigerend gedrag is, zijn er ook net zoveel mensen die zeggen van, ja, je hebt helemaal gelijk. En dat is dan ook dat stukje algoritme, hè, wat social media eigenlijk doet. En ons het idee geeft dat onze ideeën gewoon geaccepteerd worden. Simpelweg omdat ze gewoon de gelijkgestemden eigenlijk bij elkaar zoeken.
Ja, het is wel een lastig probleem.
Zeker. Ik heb nog zo'n hele mooie term die hier ook heel veel mee te maken heeft. En dat heet narratieve congruentie. En dat heeft een beetje te maken met hoe onze hersens in elkaar zitten.
Mm-hmm.
Ja, en dan denkt Mirjam, oh nee, dan ga je weer met je hersens.
Nee hoor, ga je gang.
Kijk, het is natuurlijk ook een beetje zo, hè? We worden vaak, worden onze hersens vaak supercomputers genoemd. Hè? Gewoon dat onze hersens heel krachtig zijn. En dat zijn ze natuurlijk ook. En tegelijkertijd zijn onze hersens ook best beperkt. Mm-hmm. Hier kom ik weer met mijn standaard getalletjes. Maar Per seconde komen er ongeveer 11 miljoen prikkels op ons af. 11 miljoen bits aan informatie. Maar daarvan kunnen we slechts 50 bits verwerken.
Oeh.
Precies. Dus we moeten heel veel keuzes maken eigenlijk in op welke prikkels wij ingaan. Maar dat zegt eigenlijk ook heel veel over hoe inspannend nadenken eigenlijk is. Dat geeft ons al een idee van hoeveel informatie komt op ons af. En we zijn eigenlijk maar in staat om verhoudingsgewijs een relatief kleine hoeveelheid te verwerken. Mm-hmm. Dus dat geeft al een idee van hoe beperkt we eigenlijk zijn. En dat betekent dus ook dat op het moment dat je heel diep moet nadenken over dingen, omdat iemand misschien een andere mening oppert, of omdat je toe bent aan verandering, dat vergt dat je eigenlijk uit je gewoontes moet stappen en daarover moet nadenken. Dit is nieuw. En nieuw betekent nadenken. En dat kost je heel veel energie. Maar stel je voor, je hebt al niet zoveel extra energie over. Want je hebt niet zoveel. En dan moet je daarover nadenken. En dat is best naar. Gebeurt allemaal onbewust dit trouwens. Hè? Dus je moet eigenlijk energie verspillen aan iets wat je eigenlijk liever niet wilt. Want ja, ook wij als mensen willen liever onze energie bewaren.
Ja.
Dus wat doen we als we gewoon een verhaal voorgeschoteld krijgen wat eigenlijk niet past bij onze identiteit, bij hoe we de wereld zien? Wat nogal gebeurt. Wat doe je? Je maakt vanzelf een verhaal wat klopt. En dat noemen wij congruent zijn. Of coherent. Dus ook iets wat gewoon kloppend is. En dat zien we ook heel vaak. Dat mensen gewoon heel hard hun best doen om iets wat eigenlijk een beetje wrijft, een soort van, hè?
Ja, wat wringt, wat een beetje aanvalt op wat ze doen. Of klopt. Niet klopt met hun praktijken of zoiets. Klopt. Ja?
Ja. En dan zie je toch wel dat mensen daar wel een verhaal van maken. En dat of online zetten of dat zo vertellen. Waarvan duidelijk is van, oh ja, maar nu klopt het wel weer. Dus we zijn ook altijd heel erg erop gericht om een kloppend verhaal te maken.
Ja.
En zodra dan iemand komt en zegt van, nou weet je wat, ik schiet jouw verhaal wel lek. Ja, maar dat wil je natuurlijk niet. Want we proberen heel hard om gewoon iets te doen wat klopt met ons wereldbeeld. En zodra iemand zegt van, nee, je moet echt wel goed nadenken over je wereldbeeld. Dan denk je van, ja, nee, sorry, maar daar heb ik helemaal geen tijd voor, joh. Dat wil ik ook niet, want ik heb tot nu toe hartstikke goed gedaan. Ga weg.
Ik ben een expert.
Ja, nou dat.
Ja, ja, het is wel ontzettend interessant. En al die dingen bij elkaar, die zorgen dan dus eigenlijk voor wat we zien gebeuren in reacties op verhalen. Maar wat jij misschien ook ziet gebeuren op het moment dat je het hebt over jurering en hoe die beter zou kunnen, om maar wat te noemen. Super interessant. Heel erg goed om te weten. En ik denk voor iedereen heel goed om in zijn achterhoofd te houden. Je wilt graag een expert zijn. Je wilt graag erbij horen en je wilt autonoom zijn. En negatieve boodschappen hebben een veel grotere impact dan positieve.
Klopt. Dus als er één ding is wat we misschien zouden kunnen meegeven. Kijk, we zijn mensen, dat gaan we niet veranderen, moeten we ook niet willen. Maar gewoon misschien soms om stil te staan en je allereerste instinct van, hey, maar dit past niet, dit zie ik niet zitten en dit wil ik ook niet. Om daar gewoon even te denken, maar hey, wacht eens even, is dit nou mijn intrinsieke behoefte om energie te besparen, omdat ik daar niet over wil nadenken? En daar gewoon te denken van, hey, kan ik me daar even voor een moment overheen zetten?
Ja, en kan ik me ook misschien voor een moment even voorstellen dat die persoon tegenover mij staat?
Oh ja, heel goed, absoluut. Zou ik dat ook zeggen als die persoon tegenover mij zou staan?
Nou, ik denk dat we hier wel weer een stukje verder mee komen.
Dat
heel hartelijk
heel
dank,
goed.
Inga.
Dankjewel, Mirjam.
De afgelopen week hadden wij onze podcastpoll en daarin vroegen wij, reageer jij op artikelen over de paardenwereld? We hebben wel geprobeerd om mensen die normaal geen reactie geven op onze berichten, ook niet op sociale media, om die ook uit de tent te lokken, om een reactie te geven. Dat lijkt ook wel gelukt, want het resultaat was dat er een kleine 200 mensen hebben de poll beantwoord. En daarvan zei 3/4 dat ze nooit reageren op berichten. Slechts 26% zegt, we reageren wel en dan het liefst op positieve berichten. Het kan natuurlijk zijn dat die mensen een beetje mooi weerspelen en een sociaal wenselijk antwoord geven. Maar goed, van de 74% die dus zegt niet te reageren, doet de ruime meerderheid dat omdat ze niet in een discussie terecht willen komen. en de rest zegt dat ze geen tijd of behoefte hebben om te reageren. Als je dat bij elkaar zet, dan betekent het dus dat ongeveer 10% van onze lezers reageert op negatief nieuws. Laten we zeggen dat het 20% is, omdat mensen niet helemaal eerlijk antwoord gaven. Dat betekent nog altijd dat een hele kleine minderheid de discussie bepaalt die wij zien op onze Facebookpagina. En dankzij het algoritme van Facebook, maar ook van andere sociale media, zijn dat dan ook de berichten die het meest naar boven komen. Rick, jij had daar laatst weer een cursus over gehad, over sociale media. Ja. Kun jij eens even uitleggen hoe dat nou zit met dat algoritme?
Ja, dat algoritme werkt eigenlijk zo dat het ervoor gebouwd is dat jij zo lang mogelijk op social media blijft. Op dat platform waar je bent, of dat nou X is, of dat Facebook is, of Instagram. Dat jij gewoon zo lang mogelijk vastgehouden wordt, zodat jij zoveel mogelijk, dat aan jou zoveel mogelijk geld verdiend kan worden.
Ja, door advertenties te tonen of door data van jou te verzamelen.
Ja, en eigenlijk zijn ook discussies, die mensen, dat wat ik net zei over die, oh, ik pak even de popcorn erbij en ik ga dit eens even allemaal lezen, dat wordt uitgebuit. Dus berichten waaronder heel veel reacties zijn. Ja, als er een bericht heel veel reacties heeft, dan kom ik weer even terug op wat jij net zei, van eigenlijk die 20% die reageert, als het ergens niet mee eens is. Of
ja, als er ophef is.
Dat wordt jou ook getoond. Dus eigenlijk die berichten waar ontzettende discussies en heel veel activiteit is, die komen ook het meeste naar boven. En bijvoorbeeld een bericht dat positief is en daar zet iemand een duimpje bij of een hartje of wat dan ook.
Of niks.
Of niks. Die krijgen andere mensen ook niet te zien.
Nee, precies. Dus eigenlijk is de oplossing voor die 80% van de mensen die graag meer positiviteit zou zien op sociale media, dan kun je twee dingen doen. Je kunt het nieuws lezen op onze website.
Ja.
Of je kunt reageren op positieve dingen.
Ja.
We hebben ook geconstateerd dat veel mensen misschien Facebook ook als een soort nieuwssite gebruiken. Maar dan hebben we ook nog even een belangrijk nieuwtje. Want Rick, we gaan niet meer al onze artikelen altijd op Facebook plaatsen.
Nee, dat heeft ook te maken met die cursus. Los daarvan, eigenlijk is dat algoritme van Facebook heeft ook dan invloed op onze berichtgeving. Namelijk dat die berichten waar discussie is, die worden het meest getoond aan mensen.
Ja.
En mensen die direct naar de site gaan, die krijgen ons volledige nieuwsoverzicht. Dus als jij op Facebook Horses volgt, krijg je waarschijnlijk door het algoritme, krijg jij vooral berichten te zien waarover discussie ontstaan. Daar kan ook snel de indruk ontstaan, op Horses worden alleen maar controversiële onderwerpen geplaatst.
Ja.
Terwijl als je de site bezoekt, dan zie je dat eigenlijk het grootste deel van de berichten die wij plaatsen zijn berichten die positief zijn over de paardensport, over keuringsresultaten, over sportresultaten, interviews met mensen, noem het allemaal maar op.
Ja.
Maar als jij dus Facebook gebruikt als een soort van homepage van Horses, dan kun je best wel het idee krijgen dat wij heel veel berichten plaatsen die discussie veroorzaken. En daarom willen we er eigenlijk voor zorgen dat we minder afhankelijk worden van Facebook en daarmee eigenlijk ook een beetje minder afhankelijk worden van het verdienmodel van online fitties, van online ruzies en discussies.
Ja. En dus heel duidelijke oproep ook aan iedereen die discussies niet wil zien, om het nieuws gewoon via onze website te volgen. Daar word je een stuk vrolijker van namelijk. En dan kun je ook nog reageren.
Ja, wilde ik net zeggen. Plus dat die reacties die je daar leest, die zijn ook al allemaal door ons bekeken. En we hebben ook op Horses best wel strenge regels over het plaatsen van reacties.
Alsnog kunnen ze wel pittig zijn, maar niet op de persoon.
Ja, misschien is het ook goed om in de show notes even een link naar die regels te zetten.
Ja, ga ik doen. Oké, dus de tip aan iedereen die geen zin heeft in ophef en negatieve berichtgeving: kijk op onze website voor het nieuws. En als je op Facebook iets voorbij ziet komen, wees je dan bewust van het algoritme. Reageer ook vooral op goed nieuws. Feliciteer mensen, geef hartjes, zet een sticker eronder.
Ja, daarbij is het ook nog even goed om te zeggen dat eigenlijk echte reacties van meerdere zinnen, zoals je vaak hebt in discussies, Ja. Beter zijn voor het algoritme dan alleen een sticker of alleen een hartje of alleen gefeliciteerd.
Maar we zijn ook al heel blij met hartjes en stickers. Maar als je tijd hebt, dan mag je dus even lekker typen. Daar komt het eigenlijk op neer, Rick. Ja, we kunnen niet te veel vragen natuurlijk. Hoe meer, hoe beter. Dus hou de positiviteit gaande. We zien namelijk dat dat ook werkt bij subtopberichten. Als veel mensen de Amazone of ruiter die we dan interviewen over een subtopwedstrijd feliciteren met het behaalde resultaat, dan gaat zo'n bericht ook omhoog en dan wordt dat ook weer door veel meer mensen gezien. Verder nog een opmerking wat ons altijd opvalt over springberichten. Springruiters lezen alles, maar ze zeggen nooit wat. Dus jongens, jullie mogen ook nog wat meer zeggen. Als publiek heb je echt de kans om groot te maken wat je belangrijk vindt.
Ja, en dat is misschien ook nog wel aardig om te zeggen over de springsport. Je ziet dat daar eigenlijk veel minder discussie is, in ieder geval online. En dat heeft ontzettend veel daarmee te maken. Dat springruiters, die vinden misschien ook wel iets ergens van, maar die zetten dat niet op social media. En daardoor lijkt dat een sport te zijn waarin veel minder controverse is.
Ja, desalniettemin is het leuk om van ze te horen en van de springfans te horen. Dus doe dat vooral, want de dressuurmensen en ook de eventers bijvoorbeeld zijn daar veel beter in. Dus zorg dat je naar boven komt drijven. Wat staat er in de paardenkrant? Deze week in de paardenkrant natuurlijk verslagen van de wereldbekerfinales dressuur en springen afgelopen weekend. Een verslag van de observatiewedstrijd voor eventers in het Poolse Struzgom, daar is die weer. En het vorige week beloofde verhaal over Imagine, het nieuwe paard van Kim Emmen. Eigenaar Connie Fiscaal die praat over de schimmel en zijn carrière. Op de agenda voor het komend weekend, het CDI in Haarlem, Duitsland. Daar komen veel interessante dressuurcombinaties aan de start in de Grand Prix Special. Dus dat is een soort oefenrondje voor de landenwedstrijd in Parijs straks. En natuurlijk het Nederlands kampioenschap springen in Deurne, waar alle topcombinaties van ons land om de titel zullen strijden. We hopen op mooi weer, mooie sport in Deurne. En tip, het NK is gratis te bezoeken. Je betaalt alleen voor het parkeren. Dus als je nog iets leuks wilt gaan doen dit weekend, grijp je kans. Dat was het voor deze week. Dankjewel, Rick.
Graag gedaan.
Jij bedankt voor het luisteren. Vergeet niet om je te abonneren op onze podcast via je favoriete podcastkanaal. Het sport- en fokkerijnieuws plus alle achtergronden kun je zoals altijd terugvinden op Horses Premium en in de paardenkrant van deze week. De links staan natuurlijk ook in de show notes bij deze podcast. Dit was de Week van Horses. Tot volgende week.
Dit was een podcast van Horses.nl en de paardenkrant.